Cuidado.
Jesse and I are really happy to be here.
Jessica en ik zijn heel blij om hier te zijn.
We have looked forward to this for a while.
We hebben er lang naar uitgekeken.
We love your pastoral couple.
We houden van jullie voorgangersechtpaar.
And we've looked forward to the time of fellowship.
En we hebben uitgezien naar de tijd van fellowship met elkaar.
Haven't had any time with Elsa yet, though.
We hebben Elsa nog niet ontmoet.
But we're looking forward to it soon.
Maar daar zien we naar uit.
And this morning we had a wonderful time preaching at Pastor Angelo's church.
Vanmorgen hadden we een geweldige tijd in de kerk van Pastor Angelo's kerk in Eindhoven.
And we love him and his wife very much.
En we hebben hem en zijn vrouw ook erg lief.
They are dear to our hearts, and that's a good little church.
Het is een fijne gemeente al daar.
And so we are glad to be here.
En we zijn blij om ook vanavond hier weer te zijn.
This evening I believe I have a message that's extremely important.
Ik heb vanavond een boodschap waarvan ik denk dat die extreem belangrijk is.
And I don't know if I will be able to portray the strength of it enough.
En ik weet niet of ik in staat ben om de kracht van deze boodschap genoeg te benadrukken.
But I hope that I will be able to get some of the thought out well.
Maar ik hoop dat ik de gedachten die ik wil overbrengen overkom bij u.
And so why don't we look to the Lord in prayer?
Zullen we met elkaar de Heer zoeken in gebed?
Father, we come before you now in the precious name of Jesus.
Heer, we komen tot u in de wonderbare naam van de Heer Jezus.
And we thank you for this time together.
En we danken u voor deze tijd samen, Heer.
Lord, we ask that you'd speak to each of us.
Heer, ik bid dat u tot ons spreekt vanavond.
You know every one of us.
U kent ons allebei persoonlijk.
You know our life.
U kent ons leven.
You know those who are really walking with you.
U kent degenen die echt met u wandelen.
And you know those who aren't.
En u kent degenen die niet met u wandelen.
And Holy Spirit, we invite you to search us.
En Heilige Geest, nodig u uit om ons te onderzoeken.
And that you would speak to us this evening.
En dat u tot ons wilt spreken vanavond.
And that this word would produce the work you want.
En dat het woord van vanavond het werk wat u wilt zal voortbrengen.
In the precious name of Jesus.
In de wonderbare naam van Jezus.
Amen.
Amen.
Turn with me to the book of Revelation.
Sla bij mij het boek Openbaring op.
To the first chapter and to the first verse.
We gaan naar het eerste vers van Openbaring. Het eerste hoofdstuk, het eerste vers.
Keep your Bibles open to the book of Revelation because we will be going through some various parts here.
Hou uw Bijbel open bij het boek Openbaring, want we gaan diverse gedeelten ervan bekijken met elkaar.
And what I'll do is I will first read the verse in English and let Pastor Hugo read it in Dutch.
En wat ik ga doen is ik ga eerst het vers voorlezen in het Engels, daarna zal ik het vertalen.
So Revelation chapter 1 verse 1.
Openbaring hoofdstuk 1 vers 1.
The revelation of Jesus Christ, which God gave him to show his servants what must soon take place. He made it known by sending his angel to his servant John.
De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. En die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven.
Why did God have this book written?
Waarom heeft God dit boek laten schrijven?
I think that's a very important question. It's something we really need to understand, and we'll have to understand it for this message.
Ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat begrijpen om deze boodschap te kunnen begrijpen.
There's two principal reasons.
Er zijn twee principiële redenen.
The second reason,
de tweede reden,
which is not as important as the first,
is niet zo belangrijk als de eerste,
is that it's a revelation of the end times.
Het is de openbaring van de eindtijd, van de laatste der dagen.
And that's what the majority of people concentrate on when they look at the book.
En daar kijkt het merendeel van de mensheid naar als ze naar dit boek kijken.
But that's a second reason.
Maar dat is de tweede reden pas.
The first reason is very important.
De eerste reden is heel erg belangrijk.
It's a revelation of Jesus Christ.
Het is de openbaring van Jezus Christus.
Those first five words of the book tell us the reason it was written.
De eerste vijf woorden van het boek Openbaringen vertellen ons waarom dit boek geschreven is.
And if we miss that reason, we miss the importance of that book.
En als we die reden missen, missen we het belang van dit boek.
Everything of the Old Testament ends up pointing to Jesus.
Alles in het Oude Testament dat wijst naar Jezus Christus.
You could think of everything moving in the direction of the cross.
Alles beweegt in de richting van het kruis.
All of history, all of the word of God moving towards Jesus.
Heel de geschiedenis, heel het woord van God die beweegt richting Jezus.
And so it was to bring about the revelation of Christ.
En zo brengt hij de openbaring van Jezus Christus.
The Gospels reveal Christ then.
De evangelie openbaren Jezus Christus.
They reveal his birth, life, death, resurrection and ascension.
Zij laten zien de geboorte, het leven, de dood en de opstanding van Jezus Christus.
It shows us Messiah.
Het laat ons de Messias zien.
All the miracles he did and the words he spoke.
Alle wonderen die hij deed en de woorden die hij sprak.
When you look at the epistles, then they are expounding on what Jesus did and taught.
Als je kijkt naar de brieven, die laten zien wat Jezus deed en waar hij over sprak.
Now Jesus spoke of some things about the end times.
En Jezus sprak over wat dingen over de eindtijd.
And you find them in the epistles as well.
En die vind je ook in de brieven.
But there's something different about the book of Revelation.
Maar als het gaat om het boek Openbaring is er iets anders.
There is no other book in the Bible like it.
Er is geen ander boek in de Bijbel zoals het boek Openbaringen.
Now there are some books in the Old Testament that speak of end times.
Kijk, er zijn wat boeken in het Oude Testament die spreken over de eindtijd.
But it's still not the same as the book of Revelation.
Maar dat is nog niet hetzelfde als het boek Openbaring.
What we see in the book of Revelation is extremely important for us today.
Wat we zien in het boek Openbaring is extreem belangrijk voor ons vandaag de dag.
So what do we see?
Wat zien we dan?
The glorified Christ.
De verheerlijkte Christus.
It's the only book in the Bible that shows us the glorified Christ.
Het is het enige boek in de Bijbel wat ons de verheerlijkte Christus laat zien.
Other books speak of his death and resurrection, even his ascension.
Andere boeken die spreken over zijn dood en zijn opstanding en zelfs zijn opname.
But Revelation shows us the glorified Jesus, the one who ascended into heaven.
En Openbaringen laat ons dus zien de verheerlijkte Christus, degene die is opgevaren naar de hemel.
And one of the greatest problems that the church has today.
En een van de grootste problemen die de kerk van vandaag heeft
is that they don't understand who Jesus really is.
Is dat ze niet begrijpen wie Jezus werkelijk is.
They have taken Jesus and reduced him to a manageable deity.
Ze hebben hem aangenomen en hem gereduceerd, verkleind tot een hanteerbaar iemand.
Some people will make him refer to him as the man upstairs.
Sommigen spreken over hem als de man die boven is.
Or the good buddy Jesus.
Of de goede vriend Jezus.
But they fail to understand who Jesus really is.
Maar ze begrijpen niet wie Jezus werkelijk is.
And so let's get a picture of Jesus now.
Dus laten we Jezus schilderen.
I'm going to read Revelation chapter 1 verses 12 through 17.
Ik ga lezen Openbaringen 1 vers 12 tot 17.
And when I'm done, then Pastor Hugo can read it.
En als ik dat gedaan heb, zal Hugo het lezen voor u.
I turned around to see the voice that was speaking to me. And when I turned, I saw seven golden lampstands. And among the lampstands was someone like the Son of Man, dressed in a robe reaching down to his feet, and with a golden sash around his chest. His head and hair were white like wool, as white as snow, and his eyes were like blazing fire. His feet were like bronze glowing in a furnace, and his voice was like the sound of rushing waters. In his right hand he held seven stars, and out of his mouth came a sharp double-edged sword. His face was like the sun shining in all its brilliance. When I saw him, I fell at his feet as though dead.
En ik keerde mij om de stem te zien die bij mij gesproken had. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren. En te midden van de zeven kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in de oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten.
John ended up using a word many times in this portion of scripture.
Johannes gebruikt één woord diverse malen in dit gedeelte.
He used the word like.
Hij gebruikt het woord als.
Because he could not really describe what he saw.
Want hij kon niet precies omschrijven wat hij zag.
So he said, Jesus is like.
En hij zegt dus, Jezus is als.
His face is like the sun glowing in his brilliance.
Zijn gezicht is als de zon die in zijn glorie schijnt.
His feet are like bronze glowing in a furnace.
Zijn voeten zijn als brons gesmeed in de oven.
But what he was beyond that, and he didn't even have the words to describe him.
Hij had zelfs niet de woorden om hem te beschrijven.
How did he respond to this revelation?
En hoe reageerde hij op deze openbaring van Jezus?
It says he fell at his feet as though dead.
En hij schrijft, en toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten.
He didn't go to the coffee shop to have a latte with him.
Hij ging niet naar de koffieshop om een latte met hem te drinken.
You understand, this wasn't good buddy Jesus.
Weet je, dit was niet onze goede vriend Jezus.
This was Almighty God.
Dit was de almachtige God.
We have taken Jesus and we have reduced him down to manageable terms.
We hebben hem genomen en hem naar beneden getrokken als het ware en een vriendje van hem gemaakt.
Because to understand the majesty of God is going to affect our lives.
Want weet u, de majesteit van God moet onze levens wel effect op hebben.
We cannot rise any higher than our understanding of God.
We kunnen niet hoger groeien als ons begrip van God.
When we have a low moral low view of God, we will have a low moral standard.
Als we een laag inzicht hebben in God, zullen we ook een lage morele standaard hebben.
When we have a high view of God, we'll have a high moral standard.
Als we een diep inzicht hebben in wie God is, zullen we een hoge morele standaard hebben.
And you can look at individual churches and individuals themselves.
En je kan kijken naar bepaalde kerken of naar individuen zelf.
And look at the life that they live.
En je ziet het leven wat hun leven.
And you will understand their view of God.
En dan zal je begrijpen hoeveel hun van God begrijpen.
When you see sin and compromise in a life.
Als je ziet dat zonde en dat er compromissen in hun leven zijn.
The reason why it's there is they have a low view of God.
En de reden waarom dat daar is in hun leven is omdat ze een laag begrip van God hebben.
When churches justify sin and compromise.
Als een kerk zonde rechtvaardigt en daar compromis over sluit.
It's because they have a low view of God and they preach it from their pulpit.
Is omdat ze geen begrip van God hebben en dat preken vanaf hun kansels.
If we do not preach the truth of who Jesus really is.
Als we niet preken de waarheid van wie Jezus werkelijk is.
Then we will keep people dumbed down.
Dan houden we mensen dom en klein.
And so if we want to see people rise up to what they should be as Christians.
En we willen graag zien dat mensen groeien naar wat ze zouden moeten zijn als christen.
We've got to help them see the majesty and glory of God.
En daar moeten we ze helpen om ze te laten zien de majesteit en de glorie van God.
Now what is evidence of a low view of God?
En wat is nou een bewijs van een klein begrip van wie God is?
Or let me put it another way.
Of laten we het op een andere manier zeggen.
What is evidence that we have no awe of God?
Wat is het bewijs dat we geen idee hebben van wie God is?
There's many of them, but I'm only going to deal with a couple of them for a moment.
Er zijn vele bewijzen, maar ik ga er een paar met jullie bespreken.
The first is spiritual apathy.
De eerste is een geestelijke apathie.
That there's no spiritual fire burning in us.
Dat er geen geestelijk vuur in u brandt.
The lukewarm church of Revelation 3 is a church that had no awe of God.
De lauwe kerk van Openbaringen 3 is een bewijs dat ze geen idee hebben van wie God is.
Lukewarmness in a spiritual in a life is evidence that they have no awe of God in their
life. Lauwheid is een bewijs in het leven dat je geen idee hebt van wie God is.
And when a person has a passion for Christ, you'll begin to see the evidence of it in their life.
Excuse me.
When people have a passion for God, you will see the evidence of it.
Als mensen een passie voor God hebben, ga je dat bewijs ook zien in hun leven.
Another expression of this lack of awe.
Een andere bewijs van een gebrek aan kennis van God.
Is prayerlessness.
Is gebedsloosheid.
Where is your prayer life at?
Waar is uw gebedsleven op dit moment?
At the very core of your prayer life is your view of God.
Want in het hart van uw gebedsleven, daar ligt het bewijs van hoe u God kent.
Prayerless people have a low view of God.
Mensen die geen gebedsleven hebben, die hebben een geen idee van wie God is.
Did you hear what I just said?
Heeft u gehoord wat ik net zei? Ik ga niet vragen om uw hand op te steken, maar hoeveel van u zijn niet gebedsloos? En in dat hart van die gebedsloosheid is uw gedachte dat u God niet kent.
You don't think he's holy.
U denkt niet dat hij heilig is.
You've reduced him to a manageable deity.
U heeft hem klein gemaakt tot een hanteerbaar iets in uw leven.
And you justify your life by saying He understands.
En u rechtvaardigt dat door dat te zeggen, God begrijpt het wel.
That should terrify you, though.
En daar zou u heel bang van moeten worden.
Because he does understand.
Want hij begrijpt het niet.
Okay, he does understand. If we want to know Christ,
als we Christus willen kennen,
he makes himself available.
Dan maakt hij zichzelf beschikbaar.
And if we want to know Christ, we will pursue him.
En als we Christus willen kennen, dan gaan we hem achterna.
And if we don't want to know Christ, we won't.
En als we hem niet willen kennen, doen we dat niet.
And the church can be full of people that really don't want to know Christ.
En een kerk kan vol zitten met mensen die Christus niet willen kennen.
They go to church because it makes them feel good about themselves.
Ze gaan naar de kerk omdat het zo'n goed gevoel geeft.
But does it mean that they're right with God?
Maar dat betekent niet dat ze recht tegenover God staan.
Because when they leave the doors of the church, there is no difference in their life.
Want als ze de kerk verlaten, is er geen verschil in hun leven.
Their low view of God keeps them in their sin and prayerlessness.
Hun onwetendheid van wie God is, laat ze in hun zonde en in hun gebedsloosheid.
Another expression that we have no all of God is sin.
En een volgende bewijs als het ware van niet weten wie God is, is zonde.
When we practice sin,
als wij zonde bedrijven,
there's two things we have to understand.
Dan zijn er twee dingen die we moeten begrijpen.
According to John's epistle,
overeenkomstig de brieven van Johannes,
that if you practice sin, you are not a believer.
Is dat wanneer je in de zonde leeft, dat je geen gelovige bent.
Okay, it's plain and simple. You can't get past that.
Daar kan je niet omheen.
So if you want to be a Christian, you have to turn your back on sin.
Dus als je een christen wil zijn, moet je je rug toekeren aan de zonde.
But it also means that you do not have any awe of God.
Maar het betekent ook dat je geen idee hebt van wie God is.
You have no fear of God in your life.
Je hebt geen vrezen voor de Heer in je leven.
You can practice sin and you feel no real regret over it.
Je kan zondigen en er helemaal geen spijt over hebben.
That's serious stuff.
En dat is heel ernstig.
You know what that means?
Want weet u wat dat betekent?
That your heart is getting very hard.
Dat uw hart aan het verhard is.
And that we can resist the Holy Spirit is a terrifying thought.
En dat je de Heilige Geest kan wederstaan, dat is een beangstigende gedachte.
And so where do you stand with Jesus right now?
Waar staat u met Jezus op dit moment?
Where do you stand with
him? Waar staat u met hem?
The last evidence I'll deal with before we move on is spiritual powerlessness.
Het laatste bewijs van het niet kennen van God, wat ik met u wil spreken, is geestelijke krachteloosheid.
Read the Gospels.
Lees de Evangelie.
Then read the book of Acts.
En lees het boek Handelingen.
Do we look anything like that?
Zien we er zo uit? Zijn wij als die mensen in die boeken?
I mean, do you understand what I just said there?
Begrijpt u wat ik net zei?
Do we look like the New Testament church?
Zien we eruit als een Nieuw Testamentische kerk?
Did God love them 2000 years ago more than he loves us?
Denk u dat God de kerk van 2000 jaar geleden meer lief had als dat hij ons lief heeft?
Not at all.
Echt niet?
So what's the difference?
Dus wat is het verschil?
We can say it's culture.
Wij kunnen zeggen het is cultuur.
But it has nothing to do with culture.
Maar het heeft niets te maken met cultuur.
It has to do with the life.
Het heeft te maken met het leven.
And until we live out what the apostles lived out,
en totdat wij gaan uitleven wat de apostelen uitleefden,
we will not see what the apostles saw.
Zullen we niet gaan zien wat de apostelen zagen.
Our powerlessness is evidence that we are not living New Testament Christianity.
Onze krachteloosheid is een bewijs dat we niet als Nieuw Testamentse christenen leven.
And so what do we do about it?
Wat doen we eraan?
Well, we look at Jesus.
Laten we zien op Jezus.
We look at him in the Gospels.
Laten we naar hem kijken in de Evangelie.
We see who he was and how he lived and what he taught.
Daar zien we wie hij was en hoe hij leefde en hoe hij sprak.
We see his death, resurrection and ascension in the heaven.
We zien zijn dood en opstanding en zijn hemelvaart.
We look at the teaching of the epistles.
We kijken naar de onderwijs in de brieven.
But we can't forget revelation.
Maar we kunnen openbaringen niet overslaan.
We've got to see the glorified Christ and understand who sits on that throne.
We moeten de verheerlijkte Christus zien en gaan begrijpen wie er op de troon zit.
Now turn with me to the fourth chapter of Revelation.
Laten we met elkaar naar het vierde hoofdstuk van de Openbaring gaan.
In vers 1.
After this I looked, and there before me was a door standing open in heaven. And the voice I had heard first speaking to me like a trumpet said, come up here, and I will show you what must take place after this. Hierna zag ik, en zie, Er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem, die ik als van een bezuin mij had horen spreken, zei, kom hier omhoog, en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden.
The first thing John sees in his revelation is the glorified Christ.
Het eerste wat Johannes ziet in zijn openbaring is de verheerlijkte Christus.
And then in chapters 2 and 3,
en dan hoofdstukken 2 en 3,
John is writing what Jesus is telling him to write.
Schrijft Johannes op wat Jezus zegt hem op te schrijven.
And giving a letter to 7 different churches.
En hij geeft hem brieven voor 7 verschillende gemeentes.
So Jesus speaks and John writes.
Dus Jezus spreekt en Johannes schreef.
7 churches with each an individual letter.
7 brieven voor 7 individuele gemeentes.
Would you want Jesus to write you a letter?
Zou u niet fijn vinden als Jezus u een brief schreef?
Before you say yes, you better think about it.
Voordat u yes zegt, of ja zegt, kunt u er beter over nadenken.
You may be scared what's in that letter.
U zou misschien bang kunnen worden voor wat er in die brief staat.
Out of those 7 churches, 5 were rebuked.
In die 7 kerken werden de 5 berispt.
Of the 5 that were rebuked, 4 of them, Jesus says something positive first.
En uit van die 5 heb Jezus eerst van 4 gemeentes iets positiefs gezegd.
There was only one that had scathing rebuke. That was Laodicea.
Er was maar 1 gemeente die had een absolute vermaning, en dat was Laodicea.
Now he ends up finishing dictating Christ's letters.
En nou is hij klaar met het opschrijven van die brieven aan de gemeentes.
And after this,
en nadat,
he sees a door open.
Ziet hij een deur geopend in de hemel.
What a picture.
Wat een beeld.
A door is open in heaven.
Er is een deur geopend in de hemel.
An open door is an invitation.
Een open deur is een uitnodiging.
And so John is being invited up.
En Johannes wordt uitgenodigd om binnen te komen.
And so this door is open for John to enter in.
En die deur in de hemel is geopend voor Johannes om binnen te komen.
Now John could have said no.
Johannes had nee kunnen zeggen.
But he said yes.
Maar hij zei ja.
And that's a really big thing.
En dat is heel wat.
This invitation is coming from God to enter into this door.
Er kwam een uitnodiging van God om die deur binnen te gaan.
But what will you see when you enter that door?
Maar wat zie je als je die deur ingaat, als je die deur doorgaat?
I mean, if that door is open for you and I, understand?
Ik hoop dat u begrijpt dat als die deur voor u en mij open is.
That same door, and the door is Jesus.
Diezelfde deur, die deur is Jezus.
And if you look through that door. What are you going to see?
Als je ingaat door die deur, wat ga je dan zien?
Are you going to see the coffee shop with Jesus sitting at a table and a latte?
En ga je daar de Heer Jezus zien aan een tafeltje om een koffie latte te drinken?
What are you going to see if you look through that door?
Maar wat ga je zien als je door die deur naar binnen gaat?
Because we better understand who sits on that throne.
Want we kunnen maar beter begrijpen wie er op de troon zit.
And so in verse 2.
En in vers 2 staat dat er.
At once I was in the spirit. And there before me was a throne in heaven with someone sitting on it.
En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel en op die troon zat iemand.
If you go through that door, what will you see?
Als u door de deur ingaat, wat gaat u zien?
You will see a throne.
Dan ziet u een troon.
And understand, the throne isn't on level ground with us.
En u moet begrijpen, een troon.
It's a throne.
Yeah.
Like a seat that a king sits on.
Okay, het is een troon als waar een koning op zit.
And so you will see a throne with a king seated on it.
En je zal een troon zien waar een koning op zit.
But first he acknowledges the throne. What is a throne?
Maar eerst beschrijft hij de troon. Wat is een troon?
Well, for any kingdom.
Voor ieder koninkrijk.
You have a seat of power.
Dan heeft hij een stoel waar de macht op zit.
And so you have the seat of power for your nation.
U heeft ook een stoel waar de macht op zit voor deze natie.
And in America it's Washington.
In Amerika is het Washington.
A seat of power.
Waar de machtscentrum zich bevindt.
In old days when you had a king that was sovereign of his land.
En in vroege dagen had je een koning die regeerde over zijn land.
His throne symbolized the authority that he had.
En zijn troon symboliseerde de macht die hij had.
And so back in ancient times in Europe,
dus in oude tijden in Europa.
You know this history far better than I do.
U weet de geschiedenis vaak beter dan ik doe.
There were kings that had absolute rule over their nation.
Zijn er koningen geweest die absoluut regeerden over de natie.
They owned the land.
Zij bezaten het land.
They owned the woods and the animals.
Zij bezaten de bossen en de dieren.
They owned the houses.
Ze bezaten de huizen.
And they owned the people.
En ze bezaten de mensen.
They owned everything.
Ze hadden alles onder controle.
And if you didn't like the rule of that king,
en als die koning jou niet beviel,
if you went outside his castle with a sign protesting him,
en als je buiten voor het kasteel ging staan protesteren,
at the end of the day you may not have a head.
Dan had je aan het einde van de dag waarschijnlijk geen hoofd meer.
We don't understand what a king really is.
Weet je, we moeten begrijpen wat een koning werkelijk is.
Now you have a king and queen, but they're more symbols, am I not right?
U heeft ook een koning en een koningin, maar dat zijn meer symbolen, niet waar?
You don't know what it is to serve a king, just like I don't.
U weet niet wat het is om een koning te dienen, zoals ik het ook niet weet.
Here's this throne of absolute power.
Hier is die troon van absolute macht.
Now it's really not the throne that has power.
Het is natuurlijk niet die troon die de macht heeft.
The throne is the symbol of the power.
De troon is maar het symbool van die macht.
And as we will see in a moment, it's him who sits on the throne that has that power.
En zoals we zo dadelijk zullen zien, is het hij die op de troon zit die alle macht bezit.
Now this throne.
Deze troon
is central to all of creation, both spiritual and material.
Deze troon is het centrum van alle alle schepping en alle materiaal wat er is. Alle materie.
It used to be that scientists, old-time scientists,
vroeger hadden wetenschappers
would say that Earth was central to creation.
Zeiden dat de aarde was het centrum van de schepping.
That was not true.
En dat is niet waar.
The throne is central to creation.
De troon, dat is het centrum van de schepping.
And if I might word it like this,
en als ik het zo mag omschrijven,
scientists or astronomers have things they call black holes.
De wetenschappers die spreken wel eens over zwarte gaten.
They've never seen them, but mathematically they say they exist.
Ze hebben ze nooit gezien, maar wiskundig gezien zouden ze moeten bestaan.
And there are these things that suck in all light and all material things.
En die zwarte gaten, daar wordt alles ingezogen, licht en materie, alles wordt daar ingezogen.
Well, if I might refer to the throne of God in a little different way.
Als ik met u mag spreken over de troon van God in een iets andere manier.
It's this white hole that is sucking everything in. All of history, all of matter, everything.
Dan is dat een groot licht wit gat waar alles ingezogen wordt, als het ware.
Everything is moving towards that event. Everything.
Alles beweegt richting die troon.
We are moving towards that throne right this very moment.
Wij bewegen naar die troon toe op dit moment.
We will all stand before him who sits on that throne.
We zullen eens allemaal voor hem staan, voor hem die op die troon zit.
Nobody will escape that meeting.
Niemand zal dan kunnen ontsnappen.
No angel, no devil, no man.
Geen engel, geen duivel, geen man, geen mens.
And so everything moves to that.
Alles beweegt naar die troon.
And all the Bible moves to the end of Revelation.
En alles in de Bijbel dat beweegt richting dat einde, die openbaring.
You understand everything is moving to that point.
Weet u, alles beweegt naar dat punt.
Nobody will escape what takes place.
Niemand zal kunnen ontsnappen aan wat er zal plaats gaan vinden.
That's how serious it is.
Zo serieus is het.
What are we gonna do when we stand before this God?
Wat gaan we doen als we voor deze God staan?
We're told in Philippians chapter 2, verses 9 through 11.
In Filippenzen 4, vers 2 tot 9.
That every
of 9 tot 11.
Knee will bow and confess that Jesus is Lord.
Er staat dat iedere knie zal buigen en iedere tong belijden dat Jezus Heer is.
This is an absolute, unescapable.
Dat is absoluut, dat is niet te ontsnappen.
This is who sits on the throne.
Hij is wie zit op de troon.
So if you go through the door, what else will you see?
En als je door de deur naar binnen gaat, wat anders zie je?
You will see that throne.
Je ziet die troon.
But you will see a person on that throne.
Maar je zult ook een persoon op die troon zien.
You understand God is a person.
U begrijpt dat God een persoon is.
He's the person of Almighty God.
Hij is de persoon van de Almachtige God.
But he's a person.
Maar hij is een persoon.
We were created as image.
Wij zijn geschapen naar zijn beeld.
We were made as people.
Wij zijn gemaakt als mensen.
That have personality.
Met een persoonlijkheid.
And are able to fellowship with this God who sits on the throne.
En we zijn in staat om gemeenschap te hebben met die God die op die troon zit. Om daarmee te communiceren.
And so if we look through that door, we will have to deal with him who sits on that throne.
Dus als we door die deur ingaan, dan zullen we contact moeten hebben met hem die op die troon zit.
But we need to take a look a little deeper in this.
Maar laten we nog eens even beter daarnaar kijken.
Let me read you Verses 10 and 11 of Revelation chapter 4.
Laat me vers 10 en 11 lezen van hoofdstuk 4.
The 24 elders fall down before him who sits on the throne and worship him who lives forever and ever. They lay their crowns before the throne and say, "You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they were created and have their being."
De 24 ouderlingen wierpen zich neer voor hem die op de troon zat, aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden, "U bent het waard, Heere, te ontvangen, de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen, en door uw wil bestaan zij, en zijn zij geschapen."
So, every knee will bow before that throne.
Dus iedere knie zal zich buigen voor die troon.
Those who love him will bow differently than those who don't.
Maar degenen die hem lief hebben, zullen anders buigen als degenen die hem niet lief hebben.
Here we got a picture of those who love God.
Hier hebben we een beeld van degenen die God lief hebben.
And the spontaneous reaction of love and worship.
En die spontane reactie van liefde en aanbidding.
What do? They throw themselves before this God.
Wat doen ze? Ze werpen zich voor hem neer.
They worship and they adore because they see him as majestic and holy and glorious.
En ze aanbidden en verhogen hem, want ze zien hem als majestueus en de heilige der heiligen.
But all those who hate God will bow their knee as well.
Maar alle die hem haten, die zullen ook hun knieën moeten buigen.
But they will bow as defeated enemies.
Maar zij zullen buigen als verslagen vijanden.
Forced to acknowledge the lordship and rule of God.
En ze zullen gedwongen worden om de kennis en de macht van God te erkennen.
But they will do it very differently.
Maar ze zullen het op een heel andere manier doen.
Jesus said this multiple times.
Jezus heeft het diverse malen gezegd.
That those in hell will know weeping and gnashing of teeth.
In de hel daar zal het geween zijn en een tandengeknars.
What is gnashing of teeth?
Wat is tandengeknars?
It is an expression of hatred and anger.
Het is een uitdrukking van boosheid en haat.
It's not about pain.
Het heeft niets te maken met pijn.
So those who hate God will bow to him who sits on the throne.
Dus degenen die God haten zullen ook moeten buigen voor hem die op de troon zit.
They will acknowledge his absolute power.
Ze zullen zijn absolute macht moeten erkennen.
But it will be in hatred.
Maar het zal in haat zijn, in boosheid.
And there's something in Revelation, I forget where the verse is at.
En het staat ergens in de Openbaring, ik ben even kwijt waar het staat precies.
It says, "Let those who are righteous be righteous."
Laat degenen die rechtvaardig zijn, rechtvaardig zijn.
And let those who are wicked be wicked.
En laat degenen die slecht zijn, slecht zijn.
Those who are wicked in this world will be wicked forever and ever and ever.
Zij die slecht zijn, boosaardig in deze wereld, zullen slecht zijn voor eeuwig en eeuwig.
Those who hate God now will hate him forever and ever and ever.
Zij die God haten, zullen hem haten voor eeuwig en eeuwig en eeuwig.
Terrifying.
Een angstaanjagende gedachte.
But those who love him now,
maar degenen die hem nu lief hebben.
Will know love like they have never known throughout eternity.
Maar die zullen die liefde gaan kennen zoals ze nog nooit hebben gekend in de hele
eeuwigheid.
Als je door die deur heen gaat, wat zie je nog meer?
Turn with me to Revelation chapter 5.
Nou, we gaan naar Openbaring hoofdstuk 5.
I hope I can communicate what I'm going to share with you.
En ik hoop dat ik kan uitleggen wat ik met jullie wil delen.
This can be a little challenging.
Dit kan een beetje een uitdaging zijn.
What you will see if you look through that door, if you walk through that door.
Wat je zult zien als je door die deur heen gaat, als je er doorheen kijkt.
You will see a throne and God seated on that throne.
Je zal een troon zien, je zal God op de troon zien.
But you will also see a kinsman redeemer.
Maar je zal ook een verlosser zien. Een verlosser, hè? Ja, is.
Okay. What is a kinsman redeemer?
Wat is een verlosser?
One who delivers, vindicates, or redeems a person or property.
Iemand die somebody.
Somebody who delivers.
Iemand die bevrijdt.
Vindicates, redeems.
Verlost.
We'll just leave it at those two. Delivers and redeems.
En verlost, ja. Okay. Iemand die bevrijdt en verlost.
Well, let me try to explain this. If you were a Jew, and this was only for Jews.
Laten we proberen om het u uit te leggen, want dit was alleen voor Joden.
But this law within the Mosaic law is more ancient than the Mosaic law.
Maar die wet is ouder dan de Mosaïsche wet.
So you even see it in Abraham, and I'll explain in a moment.
Ik zal zo uitleggen aan u.
But what it is if you had a relative that got himself in debt.
Als je een verwante had.
And couldn't pay that debt.
Die in schuld gekomen was en hij kon die schuld niet meer betalen.
He would have to go before a judge.
Dan moest hij voor een rechter verschijnen.
And his property would be sold, and he would be sold, and his family would be sold.
Dan zou zijn bezittingen verkocht worden, hij zelf zou verkocht worden en zijn familie zou verkocht worden.
And he would have to serve 7 years servitude to the man he owed the debt.
En hij moest 7 jaar lang degene dienen en voor hem werken bij wie hij de schuld had.
Unless.
Tenzij.
A kinsman redeemer came along.
Er een verlosser voorbij zou komen.
And a kinsman redeemer could buy him out of slavery.
En zo'n verlosser kon hem vrijkopen uit slavernij.
And purchase back the property.
En hetgeen wat hem afgenomen was, terugkopen.
Another expression of this, of a kinsman redeemer, has a difficult slant to it.
Een andere voorbeeld van een verlosser op deze wijze is.
Is if you had a brother that was murdered.
Als je een broer had die vermoord was.
If it was an accidental murder,
en het was een ongelukje die moord.
If you were the kinsman redeemer,
als je die verlosser was.
You would have to go and execute the man that killed your brother.
Dan zou je moeten gaan en degene die jouw broer vermoord had, zou je moeten vermoorden.
This would be your legal responsibility.
Dat was jouw wettelijke verantwoordelijkheid.
But if it was accidental, the man could run to a city of refuge.
Maar als het echt een ongelukje was dat hij je broer vermoord had, kon hij naar een stad van bevrijding vluchten.
And in that city of refuge he would be safe from the avenger of blood.
En in die stad van bescherming zou hij veilig zijn.
But if somebody intentionally murdered your brother.
Maar als iemand met opzet je broer vermoord had.
There was no place you could hide.
Er was geen plaats waar je kon schuilen.
The avenger of blood had a legal right to execute you.
Dan had de verwanten van die vermoorde jongen het recht om je te doden.
And that's a little bit of what a kinsman redeemer does.
En dat is een beetje wat een verlosser dan doet.
When you look at Abraham, he went and became a kinsman redeemer to Lot.
Als je kijkt naar Abraham, die werd een verlosser voor Lot.
Lot was living in Sodom.
Lot leefde in Sodom.
And 5 kings came against the cities of the plain and overthrew them.
En 5 koningen kwamen tegen deze steden en wierpen die omver.
And Lot was taken captive.
En Lot werd gevangen genomen.
En Abraham, acting as a kinsman redeemer.
En Abraham die figureerde toen als verlosser.
Got together his war band.
Haalde zijn leger bij elkaar.
Attacked those kings and redeemed his nephew.
Viel die koning aan en bevrijdde zijn neefje Lot.
Now let's look at Revelation chapter 5 verse 1.
Laten we kijken naar hoofdstuk 5 van Openbaringen, vers 1.
Then I saw in the right hand of him who sat on the throne a scroll with writing on both sides and sealed with 7 seals.
En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol, van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels.
This was a legal document about a kinsman redeemer.
Dit was een legaal document van een verlosser.
It was written within and without.
Het was van binnen en van buiten beschreven.
And what it's all about is that mankind sold themselves into sin.
En waar het nu om gaat is dat de mensheid zich verkocht heeft in de zonde.
Every right that they had been taken from them.
Alle rechten die we hadden zijn van ons weggenomen.
They sold themselves into slavery to the devil.
We hebben onszelf verkocht in slavernij aan de boze, aan de duivel.
The property of heaven was taken from them as a result.
Ons eigendom, ons bezit, de hemel, dat is van ons afgenomen.
And this was written and sealed with 7 seals.
En dit was opgeschreven, verzegeld met 7 zegels.
Now these documents were real and they were sealed with a seal.
Deze documenten waren echt en verzegeld met een zegel.
The 7 seals is just a statement of the absoluteness of the situation.
Die 7 zegels, het was een typebeeld van de absolute zekerheid van die zegels, van dat het goed was.
When you look at the book of Ruth, you see a kinsman redeemer.
Als je kijkt naar het boek Ruth, dan zie je daar ook een verlosser.
And I will touch on this in a few minutes and bring out some thought with it.
En ik zal wat gedachten erover loslaten straks.
But let's look at verses 2 and 3 now.
Maar laten we kijken nu naar hoofdstuk 5 vers 2 en 3.
And I saw a mighty angel proclaim in a loud voice, who is worthy to break the seals and open the scroll? But no one in heaven or on earth or under the earth could open the scroll or even look inside it.
En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep: wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem kon inzien.
You know what that means?
Weet je wat dat betekent?
Mankind is sold into slavery to sin.
De mensheid is verkocht in slavernij van de zonde.
And there is nobody that would redeem them.
En er is niemand die hem kan verlossen.
And so we find in verse 4 a very interesting verse.
En we vinden in vers 4 een heel aandoenlijk vers.
He said, John is speaking here.
En Johannes zegt hier:
I wept and wept because no one was found who was worthy to open the scroll or look inside.
En ik huilde erg, zegt Johannes, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien.
Now this thought that he wept and wept is an expression in the Bible.
De gedachte die dat hij schrijft, ik huilde erg, is een uitdrukking in de Bijbel.
Is to give the picture of utter hopelessness.
Het geeft ook weer een beeld van hopeloosheid.
John understands what's taking place here. John understands what's happening in heaven in this situation.
Johannes begrijpt hier precies waar het om gaat in deze situatie.
And he is weeping uncontrollably because he is coming himself to hopelessness.
En hij huilt verschrikkelijk hierom, want het maakt hem zo hopeloos.
Nobody was worthy to redeem the world.
Niemand is waardig om de wereld te verlossen.
Now let me share something about a kinsman redeemer.
Laat me nog eens delen over zo'n verlosser.
And the story of Ruth.
En het verhaal van Ruth.
Ruth had married a man that was of Jewish descent.
Ruth had een Joodse man gehuwd.
And he died.
En hij stierf.
And so her and her mother-in-law ended up coming to returning back home to Israel.
En zij en haar schoonmoeder die kwamen terug naar Israël.
And what happens is she goes to her kinsman redeemer and asks him to redeem her.
En wat doet zij? Ze gaat naar een verlosser toe om te vragen of hij haar wil verlossen.
So what that would mean is she had this kinsman redeemer would have to redeem the land and the wife.
Dus wat moest hij doen? Hij moest niet alleen het land verlossen, maar ook de vrouw.
Boaz was not the first one.
Boaz was niet de eerste.
He was second in the list.
Hij was de tweede in de lijst.
So he went first to the elder.
Ze gingen eerst naar de ouderen.
And they asked him, "Do you want to be the kinsman redeemer?"
En ze vroeg hem, "Wil jij de verlosser zijn?"
And he says, "Yes, I want to be the kinsman redeemer."
Hij zei, "Ja, maar ik wil de verlosser zijn."
How much is the expense of it?
Wat kost het?
And he says, "No problem, I can pay the expense."
Hij zegt, "Nou, dat is geen probleem, dat kan ik betalen."
But you will also get Ruth with it.
Maar je krijgt Ruth er wel bij.
I don't want to redeem now. I don't want to be the kinsman redeemer.
En ze zei, nee, dan wil ik het niet zijn, dan wil ik het niet verlossen.
You see, there's three things about a kinsman redeemer.
Weet je, er zijn drie dingen aan zo'n verlosser.
That he must have the means to be able to pay.
Hij moet de middelen hebben om te kunnen betalen.
That he must have the desire to pay.
Hij moet het verlangen hebben om te betalen.
And that he must be a kinsman.
En hij moet een verlosser zijn.
And when you look at Boaz,
en als je kijkt naar Boaz,
he could be the kinsman redeemer because the elder said no.
Hij kon een verlosser zijn omdat die oudere zei nee, doe het niet.
He had the wealth to redeem Ruth.
Hij had de rijkdom om Ruth te verlossen.
And he had the desire.
En hij had het verlangen om haar te verlossen.
See, that's very important.
En dat is belangrijk.
That's very important.
Dat is heel belangrijk.
When we come to the fifth verse, now it starts becoming a little bit more clear.
En als we nu bij het vijfde vers in hoofdstuk 5 komen van de Openbaring, wordt het wat duidelijker.
Then one of the elders said to me, "Do not weep. See, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has triumphed. He is able to open the scroll and its seven seals."
En een van de ouderlingen zei tegen mij, "Huil niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken."
And so what does this mean?
Wat betekent dit?
It means that Jesus took upon flesh and blood and became a kinsman of mankind.
Het betekent dat Jezus de gestalte van vlees en bloed aannam en verlosser werd.
It means he has the wealth to be able to redeem mankind.
Het betekent dat hij de rijkdom had om mensen te verlossen.
But it also means that he has the desire to do it.
Maar het betekent ook dat hij het verlangen had om de mensheid te verlossen.
Now one of the most noble kind of loves on this planet is the love of a mother.
Een van de mooiste soorten liefde op deze planeet is de liefde van een moeder.
Yet the love of a mother can only go so far.
Maar de liefde van een moeder kan maar tot een bepaald punt gaan.
Imagine if a mother could look into hell.
Stel je voor dat de moeder in de hel kon kijken.
And see the horrors and understand the what eternity apart from God would be.
En de verschrikkingen begrijpen wat het is om voor eeuwig in de hel te moeten zijn.
And to realize her child would end up in hell one day.
En dat ze zich realiseert dat haar kind op een dag in de hel zou verdwijnen.
And the offer was given to her, will you take your child's place?
En er werd haar aangeboden van, wil jij de plaats van je kind innemen?
The reality is no child, no parent would do it.
Dat de realiteit is dat geen ouder dat zou doen.
Even if we had the wealth to do it, we don't have the desire to do it.
Zelfs al hadden we de rijkdom om te doen, we zouden het verlangen niet hebben.
Only Jesus.
Alleen Jezus.
Only Jesus.
Alleen Jezus.
And if you go through the door, what else will you see?
En als je door die deur heen gaat, wat zie je nog meer?
You will see the Lamb of God.
Je ziet het Lam van God.
You understand? You got to get the whole picture.
Je moet het hele plaatje gaan zien. Als je alleen maar de troon ziet en hem die op de troon zit.
We may cower in some corner, never think he's approachable.
Dan zullen we denken, nou, die is nooit benaderbaar voor ons.
But to see him as a kinsman redeemer, we begin to see his love.
Maar als we hem gaan zien als een verlosser, dan gaan we zijn liefde zien.
And then we see the manifestation of that love in the Lamb of God.
En dan zien we de manifestatie van die liefde in het Lam van God.
And so let me read to you verses 6 and 7 now.
Laten we lezen vers 6 en 7 van hoofdstuk 5.
Then I saw a lamb, looking as if he had been slain, standing in the center of the throne, encircled by the four living creatures and the elders. He came and took the scroll from the right hand of him who sat on the throne.
En ik zag en zie te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht met zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam en het heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat.
The Lamb of God is the absolute victor.
Het Lam van God is de absolute overwinnaar.
There is no defeat in him.
Er is geen verslagenheid in hem.
If Satan would have understood this, he would have rebelled.
Als Satan dat begrepen had, had hij nooit gerebelleerd tegen God.
And if Satan and the horrors of hell could understand it, they wouldn't rebel at the very end times here.
And what? And?
If Satan and all the demons could understand their utter defeat at the end, they wouldn't.
En als de Satan zou begrijpen dat ze straks totaal zullen gaan verliezen, hij en al zijn engelen, dan zal Armageddon er helemaal niet komen.
You see, Jesus finished his work of redemption on the cross.
Want weet u, Jezus heeft het werk van verlossing al volvoerd en voleindigd op het kruis.
But that didn't mean it was the end of the work.
Maar dat betekent niet dat dat het einde van het werk was.
When he cried, it is finished.
Toen hij uitriep, het is volbracht.
Salvation was finished for us.
Was de verlossing voor ons volbracht.
The way to God had been made plain.
De weg naar God is weer vlak gemaakt en geopend.
When he rose again and ascended to the right hand of the Father.
En toen hij opgestaan is en aan de rechterhand van de Vader is gaan zitten.
The way to make heaven our home had been made now.
Is de hemel is toen weer ons thuis geworden.
What good would it be to be forgiven? But not be able to go to heaven.
Wat zou het voor waarde hebben als we vergeven waren en niet naar de hemel zouden gaan?
So the cross was not the end. His death and his resurrection, ascension was a part of it as well.
Dus het kruis was niet het einde. Zijn opstanding en zijn hemelvaart waren ook deel van.
But one day something else will take place.
Maar op een dag zal er iets anders plaats gaan vinden.
Paul told us that heaven and earth is groaning under the weight of sin that was caused by Adam and us.
Paulus zegt dat de hemel en aarde zuchten onder het gewicht van de zonde die er ons veroorzaakt is.
And one day he will speak a word.
En op een dag zal hij een woord spreken.
And heaven and earth will be rolled up like a scroll and burned.
En de hemel en de aarde zullen zullen branden.
Ja, yeah. Burn, explode.
Ja.
Gone, it's gone. And what will he do then?
En wat doen we dan?
He'll speak a new word.
Dan zal hij een nieuw woord spreken.
Wham! There is a new heaven, new earth.
En er zal een nieuwe aarde, een nieuwe hemel zijn.
What happened to all the unrighteous, all the wicked?
En wat zal er gebeuren met al de onrechtvaardigen en de slechte mensen?
They are left in this place called the lake of fire.
Ze zullen gaan naar die plaats die genoemd wordt het meer van vuur.
That is a quarantine of evil.
Dat is een
The place where evil is kept inside.
Dat is de quarantaine van het kwaad, zeg maar.
And never allowed out.
En die zal daar nooit uit kunnen komen.
If you are not a Christian,
als je geen christen bent,
you should be terrified.
Zou je verschrikkelijk bang moeten zijn.
Absolutely, totally terrified.
En zou je zo bang moeten zijn.
Because everything good in this world ultimately comes from God.
Want al het goede in deze wereld komt van God.
And to be put into a place called hell.
En naar een plaats te gaan of moeten gaan die hel genaamd wordt.
Is to be put in a place where God is not.
Is een plaats waar je naartoe zou moeten waar God niet is.
There is no goodness, no beauty, no kindness, no love.
Daar is geen goedheid, daar is geen schoonheid, daar is geen liefde.
And now there'll be a new heaven and new earth where dwells righteousness.
En dan komt er een nieuwe aarde, een nieuwe hemel waar gerechtigheid zal heersen. We zouden als christen zo moeten verlangen naar die plaats om daar met Jezus te zijn.
That we stand in awe.
Dat we hem willen leren kennen. Dat we...
And we live in awe of him.
En dat we in ontzag, diep ontzag voor hem leven.
And that our lives are defined by that.
En dat onze levens daardoor gekenmerkt worden.
How can you as a Christian practice sin?
Hoe kan je als een christen in zonde leven?
How can you as a Christian be prayerless if you begin to know who he truly is?
Hoe kan je zonder gebed christen zijn als je gaat begrijpen wie hij is?
And so let's get a look at heaven now.
Laten we eens even naar de hemel kijken dan met elkaar.
In verses 11 and 12.
In vers 11 en 12.
I looked and heard the voice of many angels numbering thousands upon thousands and 10,000 times 10,000. They encircled the throne and the living creatures and the elders. In a loud voice they sang, worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise.
En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon van de dieren en van de ouderlingen. En een aantal bedroeg 10.000, 10.000-tallen en duizenden duizendtallen. En ze zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging.
True worship flows out of all for God.
Ware aanbidding komt voort uit ontzag voor God.
You see what this says?
Zie je wat hier staat?
They're seeing him who sits on the throne.
Ze zien hem die zit op de troon.
They're seeing him as their kinsman redeemer.
Ze zien hem als hun verlosser.
They're seeing him as the Lamb of God.
Ze zien hem als het lam van God.
And they're throwing themselves in joy and adoration at this God.
En vol vreugde gooien ze zich voor hem neer in aanbidding.
We don't understand the tremendous joy that is found in the presence of God.
Wij begrijpen niet de onvoorstelbare grote vreugde die er is in de aanwezigheid van God.
But we can begin to taste it now.
Maar we kunnen het nu reeds beginnen te proeven.
Do you understand that's available for us right now?
Weet u dat het beschikbaar is voor ons nu?
That we can become a people that are in awe of God.
Dat we een volk zullen worden dat in ontzag voor hem leeft.
And the entirety of our life then is defined by that awe.
En dat ons hele leven daardoor gekenmerkt wordt door dat ontzag voor hem.
We don't want sin in our life because we're in awe of this God.
We willen geen zonde meer in ons leven, omdat we in ons zacht voor God leven.
We're pressing in to know him more because we're in awe of this God.
We willen hem meer en meer leren kennen, omdat we in ons zacht voor hem leven.
The door is open, welcoming us into that fellowship with him.
Die deur is open en we moeten ingaan om in die gemeenschap met hem te komen.
What keeps you from?
Wat houdt u, weerhoudt u ervan?
Why aren't you entering that door?
Waarom gaat u niet door die deur?
What keeps you from Jesus?
Wat houdt u ervan? Weerhoudt u ervan om Jezus door Jezus in te gaan?
Final thought.
En de laatste gedachte, dan ga ik sluiten.
Let me go back in time.
Als we terug gaan in de tijd.
To the days of Noah.
In de dagen van Noach.
God gave Noah a command.
God gaf Noach een opdracht.
He was to build the ark.
Hij moest de ark bouwen.
And while he built the ark, he was a preacher of righteousness.
En toen hij de ark bouwde, was hij ondertussen een prediker van de gerechtigheid.
And so all the years that the ark was being built, Moses preached the truth to them.
Dus al die jaren dat hij die ark aan bouw was, sprak Noach de waarheid tot hen.
The day came and the animals were put on the ark.
En de dag kwam dat de dieren de ark binnengingen.
7 days, the door of the ark remained open.
Nog 7 dagen bleef de deur van de ark geopend.
The animals were on board.
De dieren waren aan boord.
Noah and his family was on board.
Noach en zijn familie waren aan boord.
It was ready to go and ready to rain.
Het was klaar om te vertrekken. Het was klaar om te gaan regenen.
The open door was an invitation to anybody of that day that they could walk through.
Die open deur was een uitnodiging voor iedereen uit die tijd om binnen te komen.
And yet not one of them did.
En niet één van hen heeft dat gedaan.
7 days it was open.
7 dagen was de deur open.
The opportunity was given to them.
De mogelijkheid werd aan hun gegeven.
And they said no to God.
En ze zeiden nee tegen God.
And then the scriptures tell us something.
En dan zegt de schrift ons iets.
That God himself closed the door.
Dat God zelf de deur sloot.
Fear the day that the door to heaven is closed.
Vrees de dag dat de deur naar de hemel gesloten wordt.
If you are not right with Jesus, fear that day.
Als u niet in relatie met Jezus leeft, als u het niet in orde gemaakt heeft met hem, vrees die dag.
Because that when that door is closed, you will never see it open for you again.
Want als de deur zich zal sluiten voor u, zal die nooit meer voor u open gaan.
The door is opening now.
En de deur is nu open.
What will you say to Jesus?
Wat zegt u tot Jezus?
What will you say to him who sits on that throne?
Wat zegt u tot hem die op de troon zit op dit moment?
Later, I don't want to serve you now.
Zeg ik wil u nu nog niet dienen.
I love my sin more than you.
Ik heb mijn zonde meer lief als u.
I want to live my own life. Leave me alone.
Ik wil mijn eigen leven leven. Laat me met rust.
When will that door close on you?
Wanneer zal die deur voor u sluiten?
I don't know.
Ik weet het niet.
But I'll tell you what, you shouldn't want to find out.
Maar ik zou u zeggen, u moet het niet uit willen vinden.
You shouldn't push it so far that one day that door will close.
U moet het niet zo ver laten komen dat die deur voor u op een dag gesloten zal zijn.
And you know the sad reality when that door is closed?
En weet u de droevige realiteit als die deur gesloten is?
It means your heart had gotten so hard that you didn't even care.
De trieste realiteit is dat uw hart dan zo hard geworden is dat het u geen eens meer kan schelen.
Until the rain falls.
Tot de regen gaat vallen.
Understand what I mean by that?
Begrijpt u wat ik daarmee bedoel?
After the rain fell, they were beating on the ark to get in.
Toen de regen begon te vallen, toen begonnen ze op de deur te slaan van de ark.
But the door had been closed.
Maar de deur was door God gesloten.
The door is open for you now if you're not a true follower of Jesus.
De deur is nu open als u geen waarachtige volgeling van Jezus bent.
What will you do with him tonight?
Wat wilt u met hem doen vanavond?
But for those of you that are true followers of Jesus.
Maar voor hen die waarachtige volgelingen van Jezus zijn vanavond.
There's a door open for you as well.
Er is voor u ook een deur geopend vanavond.
It's basically God saying, look at me.
En in feite is dat God die zegt tegen u, zie naar mij.
See who I am.
Zie wie ik ben.
Understand me as Almighty God.
Begrijp wie ik ben, die almachtige God.
But know me as your kinsman redeemer as well.
Maar leer mij kennen als jouw verlosser.
Father, we come before you now in the precious name of Jesus.
Vader, we komen tot u in die wonderbare naam van Jezus.
You know us all, O God.
U kent ons allen, O God.
And Lord, I ask that you take this message.
Heer, en ik bid dat u deze boodschap wilt nemen.
And you would pierce every one of our hearts with this truth.
En onze harten met deze waarheid wilt doorboren.
None of us are in awe of you like we should.
Niemand van ons kent u zoals u zouden moeten leren kennen.
None of us are serving you with the zeal that you deserve.
Niemand van ons dient u te wijzen zoals u dat zo graag zou willen.
And so God, I'm asking for awakening in the church.
En Heer, daarom bid ik voor een ontwaking in de kerk.
Lord, I'm asking for anybody here that's not a true follower.
Maar ik bid ook, Heer, voor ieder die hier is die u niet waarachtig volgt.
That you would bring the backslider home.
Dat u degene die teruggegleden is terug wil brengen.
Or that you bring home the one that has never ever known.
Of dat u thuis wil brengen degene die u nog nooit heeft gekend.
You know the hearts of every one of us.
U kent de harten van ieder van ons, o God.
And we ask Holy Spirit that you would do this work.
En we bidden Heilige Geest dat u dit werk zult doen.
In the name of Jesus.
In de naam van Jezus.
So is there anybody here that you're not a true follower of Jesus?
Is er iemand hier die geen waarachtige volgeling van Jezus is?
Or you're a backslider.
Of misschien ben je teruggegleden.
The door is open for you right now.
De deur is open voor u op dit moment.
What will you do right now?
Wat wilt u doen?
Will you run through that door?
Wilt u door die deur heen gaan?
Will you run to that throne and cry out to God?
Wilt u het uitroepen tot God?
What will you do with Jesus?
Wat doet u met Jezus?
In just a moment I'm going to open this altar.
Je gaat het altaar zo dadelijk openen.
And if you are not right with Jesus,
en als u uw leven niet op orde heeft met de Heer Jezus, dan vraag ik u om naar voren te komen.
To come to the salt,
om naar de altaartafel te komen.
For one reason,
of voor één reden.
Jesus, I'm coming home.
Jezus, ik kom naar huis.
I'm coming through that door, Jesus.
Ik kom door die deur, Heer Jezus.
To bow myself before you as king.
Om mezelf voor u te buigen, u de koning.
Would everybody please stand?
Wil iedereen alsjeblieft opstaan?
If you are not a Christian,
als u geen christen bent,
you're a backslider and you want to come home.
U bent eengene die teruggegleden is en u wilt naar huis komen.
I want you to step down the aisle and come to the side.
Dan wil ik u vragen om naar voren te komen.
I'm only going to take a moment.
En dan wil ik een moment nemen.
Please, if you are not right with Jesus.
Alsjeblieft, als u niet recht met Jezus leeft.
Now is the time to come.
Nu is de tijd om te komen. Kom maar, broer. Kom maar, dat is goed. Is er nog iemand anders?
Here's what I'm going to ask. I'm going to just pray for a moment over you and Pastor. Maybe you could have some people come and pray.
Ja.
Pastor Angelo.
Ja. En de oudste misschien wil je ook naar voren komen.
And Jesse, you could come up.
Ja. Ilse. Ja. Broer Glenn gaat voor jullie bidden en daarna zal het met jullie gebeden worden. I told them that you will pray for them, and then
yes, I will.
They will pray with them.
Father, we come before you now in the precious name of Jesus.
Vader, we komen tot u in de wonderbare naam van de Heer Jezus.
What is going on right here?
Wat hier gaande is op dit moment
is life and death.
Is leven en dood.
You are putting before each of them at this altar.
U staat voor ieder van hen voor dit altaar.
Life and death.
Leven en dood.
And you are crying to them, choose life.
En u roept naar hen uit, kies dan het leven.
Enter the door, child.
Ga door de deur, mijn kind.
He is there as a kinsman redeemer.
Hij is hier als een verlosser.
With arms wide open waiting.
Met zijn armen wijd open, wacht hij op u.
Jesus, come to them, O God.
Jezus, kom tot hen.
Help them.
Help hen.
Give them grace to surrender to you.
Geef hen de genade om zich over te geven aan u.
Bring to them the spiritual revolution of biblical Christianity.
Breng tot hen de geestelijke revolutie of Bijbels christendom.
God, that they would be different when they leave this church tonight.
Dat ze een ander zullen zijn als ze de kerk vanavond verlaten.
When new life comes into a soul.
Als nieuw leven in hun zielen komt.
It changes everything.
Dan verandert dat alles.
Most of all, it opens our eyes.
Het meeste van alles, het opent de ogen.
To him who sits on the throne.
Voor hen die op de troon zit.
Give them eyes to see Jesus.
Geef hen ogen om te zien, Heer Jezus.
Give them the spirit of wisdom and revelation that they may know you, O God.
Geef hen de geest van wijsheid en openbaring dat ze u mogen kennen, O Heere.
That they might know the depths and heights and riches of your love.
Dat ze de hoogte en de diepte en de rijkdom van uw liefde mogen kennen.
And that you are worth the pursuit.
En dat u waardig bent.
In the precious name of Jesus.
In de wonderbare naam van Jezus. Dank u, Heer.
So if you could pray with them, talk with them.
Als je wil met hen willen bidden.